In Limburg bestaan er veel projecten en initiatieven die zich inzetten voor het behoud van het Limburgse erfgoed en de Limburgse historie. Deze projecten delen, verbinden en zorgen ervoor dat deze kennis voor toekomstige generaties bewaard blijft. Samen met het publiek willen de initiatiefnemers en medewerkers de geschiedenis van Limburg ontdekken. En laat dat nu net zijn waar LGOG zich ook voor inzet. In seizoen 2 van de LGOG-podcast neem ik u mee op een reis door Limburg en zullen we spreken met mensen die aan dit soort bijzondere projecten werken. Samen nemen we een kijkje achter de schermen. Ga met me mee op pad door de provincie. Samen met Mark Hermans sta ik aan de rand van de plaats Bocholtz in Zuid-Limburg. Over de heuvels heen kunnen we de grens met Duitsland zien. Mark gaat mij hier vertellen over een bijzonder stukje geschiedenis. Want hier, aan de rand van Bocholtz, staan we bij de Romeinse Vallei Vlengendaal. De Romeinse Vallei dankt zijn naam aan de vele Romeinse vondsten die hier gedaan werden. Er hebben hier vermoedelijk 4 villa's gestaan. 2 daarvan zijn daadwerkelijk opgegraven. Van de andere 2 wordt vermoed dat deze naar aanleiding van oppervlaktevondsten zijn gevonden. In de buurt van de villa's werden tevens een askist, een Romeinse weg en een grafveld gevonden. Er is heel wat inlevingsvermogen nodig om dat allemaal in het landschap terug te kunnen zien. Dat weet Mark ook en daarom begeleidt hij in de streek wandel- en fietstochten om dat verleden naar boven te krijgen. Daarnaast zet hij zich met groot enthousiasme in voor de ontwikkeling en het behoud van het Limburgse landschap. En een van de projecten die hij daarbij bedacht heeft, is een meerdaags archeologisch festival in de Romeinse Vallei. In deze aflevering van Op pad door de provincie vertelt Mark over zijn plannen in de toekomst, maar neemt hij ons ook mee naar het verleden.
Nou, de bedoeling is dat we dus een archeologiefestival gaan organiseren hier in Zuid-Limburg. Wat Zuid-Limburg nog nooit heeft gekend en wat we nog nooit hebben gezien. Wat een pretenties, hè? Nee, maar het gaat erom dat we iets gaan doen met archeologie en eigenlijk de verhalen van de archeologie zelf. Dus normaal is het altijd zo dat je alleen maar iets vertelt over de vondsten of over de specifieke plek of over de bewoners van die tijden. En hier gaan we eigenlijk het verhaal vertellen van degene die de shub in de grond heeft gezet. En opeens op iets stoot en denk ik, ja, oude strongs, wat moet ik er nou mee? Ik moet de kaplades gaan bellen. Ja. Dat is iets van de Romeinen of zoiets. Nou ja, precies. Dit soort verhalen. Eigenlijk van de mensen die hier in Bocholtz en in Simpelveld hebben gewoond. Rond de eeuwwisseling. En die opeens geconfronteerd werden met allemaal stenen hier in de buurt. Oude stenen waarvan ze dachten, ja, die hebben toch een bepaalde vorm. Of dat ziet er apart uit. Daar moet ik eens naar de schoolmeester. Of meestal ging het dan in dit geval naar de kaplaan toe. Want die was natuurlijk al van het Latijnse, zou ik maar zeggen. Dus de Romeinen waren vrij dichtbij. En de verhalen liggen hier in dit gebied eigenlijk voor het oprapen. En dus dat archeologiefestival vertelt de verhalen van de spullen en van de mensen die toen zeg maar hier hebben gegraven en opgegraven en wat dat met hen heeft gedaan.
Maar wat gaat er dan gebeuren tijdens dat festival?
Nou, de opbouw van het archeologiefestival is ook anders dan normaal. We moesten met coronabeperking natuurlijk rekening houden. Niet te grote groepen, geen grote bijeenkomsten. Dus het wordt eigenlijk een historische Halloween-tocht. Waarbij je de groepen zich aanmelden in de oude hoeve Overhuizen. Dat is in Bocholtz een van de meest prachtige oude hoeves uit de middeleeuwen. Met nog een eigen Cappella Domestica waar je nog een kaarsje kan aansteken van tevoren. En dan gaan de groepen met een man of 30 met een huifkar of de fiets of te voet het gebied in. En van scène naar scène. En dan worden door amateur toneelspelers zo'n 10 verschillende scènes gespeeld in het landschap zelf. En al die scènes gaan over dingen die zich hebben afgespeeld op die plek waar je dan eigenlijk te gast bent. Dus het museum is waar je bent. Het landschap is het museum. Zo moet je het eigenlijk zien.
Het landschap is het museum. Een mooie gedachte die zeker ook voor meer plaatsen in Limburg geldt. Wanneer gaat dat festival plaatsvinden?
Nou, we hebben dus dan eerst geprobeerd om bij de archeologiedagen van de Nationale Archeologiedagen 2021 dit voor elkaar te boksen. Maar dat is natuurlijk een heilloze zet geweest. Dus we zijn gaan kijken hoe we dat nu kunnen gaan doen in 2022. Dus dat is dan 19 juni volgend jaar. En daarvoor gaan we dan met zo'n 50 regionale acteurs gaan we allemaal die scènes instuderen. Dus dat wordt coronaproof repeteren. En het wordt heel bijzonder, want het gaat drietalig. Dus we gaan het in drie talen instuderen. Namelijk in het Nederlands. Dus ik zou maar zeggen, de Nederlandse groep vertrekt om 2:00. En dan om 3:00 de groepen, daar gaat het in het Duits. Gaat waarschijnlijk wat langzamer. En om 4:00 gaan de groepen allemaal de toneelstukjes zien in het Ripuarisch. Nou, het Ripuarisch is een streektaal in Zuid-Limburg die nog maar 20.000 mensen spreken. Dus een door de UNESCO erkende bedreigde streektaal. En in Nederland spreken dat nog 20.000 mensen. En in Duitsland 1,2 miljoen mensen. Potentieel. Maar in principe wordt het in Limburg actiever beleefd, het Ripuarisch, en ook gesproken als in Duitsland. En wat is dat Ripuarisch dan? Het is eigenlijk het Kerkrotscherplat, of het Bochelserplat, of het Simpelvelderplat, of het Vulzer. Met andere woorden, het dialect van Vaals, Bochels, Simpelveld en Kerkrade heet Ripuarisch. En dat is dan genoemd naar de Ripuarische Franken. De Franken die na de tijd van de Romeinen over de Rijn heen zijn gekomen, want Ripua betekent oever. Over de Rijn heen zijn gekomen en eigenlijk vanuit de Aken dit gebied hebben veroverd en weer nieuw hebben ontgonnen. Vandaar eigenlijk dat ook heel veel plaatsnamen, namen van onze familienamen, allemaal die Duitse klank hebben, voor onze Duitse klank, maar in principe allemaal met dat Ripuarische dialect te maken hebben. En die grens die stopt dus echt abrupt buiten Simpelveld. Dus in Wilree bijvoorbeeld, daar spreken ze geen Ripuarisch. Of in Heerlen spreken ze geen Ripuarisch. Dus het Ripuarisch is echt specifiek voor deze regio. En het is een prachtig kleurrijk dialect. Wat eigenlijk Trans op de Welde is, zeg maar.
We stappen in de auto en rijden naar de eerste stop. Want waar starten de bezoekers hun tocht? En wat krijgen ze daar te zien?
Oké, dus als we dus volgend jaar in het Archeofestival de Hoeve hebben verlaten, dan gaan we direct de oude baan op en dat is eigenlijk een 100, 200 meter verder. Daar heb je de zogenaamde Romeinse Vallei. Daar begint eigenlijk een stuk landbouwgebied wat er maagdelijk bij ligt. Groene akkers. En je kunt heel ver kijken, ook richting Duitsland. En de Via Belgica heeft daar onder andere al een aantal informatiepalen neergezet. En een van die palen die gaat over de vondst van een muntschat hier. Ja. Die zijn, wanneer is dat gewonnen? Ja, 1992. Heeft er iemand wat de klappen van zijn leven gemaakt, volgens mij, met zijn metaaldetector. Maar in principe is hier heel erg interessant dat we kijken nu eigenlijk hier letterlijk tegen een van de oudste grenzen van Nederland aan. Want de aardewal die je daar ziet, waar de bebossing op is, dat is de landgraaf. Dat is precies zeg maar de aardewal die het rijksgebied Aken en de Nederlanden scheidt. En dat al vanaf de 12e eeuw. En er ligt hier een Romeinse villa, gedeeltelijk op Nederlands gebied en gedeeltelijk op Duits gebied.
Dus op de grens.
Exact. De kont in Nederland en de kop in Duitsland, om het zo maar te zeggen. En een van de projecten waar ik onder andere nu voor de provincie mee bezig ben, is om te kijken of we een villa zouden kunnen herbouwen in Zuid-Limburg. In andere landen, ja, dan worden die villa's veel meer tentoongesteld aan het publiek. En krijg je ook een indruk over hoe gigantisch die villa's eigenlijk waren. Want we denken dat het misschien een villetje met een hoofdgebouw. Mm-hmm. Maar er zaten stallen bij, er zaten opslagruimtes bij, vertrekken voor de slaven. Soms een badhuis, dat was nogal wat. Hè? Dat was net even zo een prefab woningje. En het is jammer dat we dat niet kunnen laten zien.
Ja, zodat je een idee krijgt van hoe die Romeinen, die rijke Romeinen dan gewoond hebben.
Ja, en als je dan weet dat dan de Villa ten Hove dan hier in Voerendaal, ja, wat dat voor een gigantisch complex is. Ja, dan zou Trump nog van de tower afspringen als hij dat zou mogen hebben. Zo'n fantastisch groot complex met waterloopjes en hele wc-complexen apart. Nou, het was gewoon een fantastische grote villa. Met galerijen en een lusttuin en zo. Nou ja, wat wil je nog meer, zou je zeggen, in Limburg?
Ja, precies.
Die hebben hier geleefd als God in Zuid-Limburg.
Precies, ja, inderdaad.
En onze voorouders waren de slaven. Dus we hadden het goed geregeld destijds, zeg maar.
Ja.
Ja, maar goed. Dus even terugkomen op het archeofestival. De eerste plek is dus al waar die Villa Dellender heeft gelegen en de Muntschat. En hier wordt het verhaal dus verteld van die familie die hier is op een zondagmiddag met de metaaldetector door het veld liep. En opeens iets bijzonders
ontdekt. Hoorde piepen.
Ja. En oei, wat moet je dan doen als je wat hebt gevonden? Hè? Snap je? Nou, dat is dan het verhaal wat we hier gaan vertellen. Ja, en zo gaan we dus bij de andere villa's komen, andere verhalen. Maar elke keer zijn het verhalen in het nu, of in de Romeinse tijd, of in de tijd van...
De vondst, zeg
maar. Ja, de vondst. En dan praat je toch einde van de begin 20e eeuw. 1913, 1910, 1907. En toen is hier wat afgeschupt hier in het Vlengendam. En ze hebben echt hard gewerkt. In 14 dagen tijd 3 villa's ontdekt.
We rijden weer 200 meter verder. Heuvel op, heuvel af. De Romeinse vallei begint zich te ontvouwen. Volgens Mark een ware archeologische hotspot.
En al die akkers hier horen dus eigenlijk bij die Romeinse vallei. Hierachter je ligt het hele kleine gehuchtje Vlengendaal, waar deze vallei naar genoemd is. En in op deze vierkante kilometer lagen dus 3 Romeinse villa's. De eerste die lag hier. Een tweede die lag iets verder in het midden ongeveer.
Ja.
En dan daarachter, waar die auto staat, daar achter ook nog eentje.
Ja.
Dan staan we hiernaast een vermoedelijk Romeins grafveld. Dat ligt hier.
Ja.
En de akker. Dan hebben we nog 3 Romeinse kalkovens zijn gevonden aan de grens. Dan is er een 150 meter Romeinse weg gevonden, parallel aan de grens. Die is ook weer, zeg maar, ondergeschutterd. En iets achter de boompjes is nog een hele grote Romeinse askist, een tumulusgraf, gevonden.
Okay.
Dus hier is gewoon een archeologische hotspot die in heel Nederland gewoon onbekend is. Maar dit is de place to be als je van de Romeinen houdt.
Eigenlijk
moet
wel,
je naar Bocholtz komen, naar Vlengendaal. Want ga dan achter je kijken. Nou, dan zie je in de verte het Roda Stadion. Dan moet je je voorstellen dat daar achter Corio Vallum ligt. Hè?
Mm-hmm.
Dus heerlijk. Kijk je dan weer de andere kant op. Ja, dan zie je daar de zendmast van Aken. Dus daar ligt Aquas Granum. Dus dat is De Romeinse naam van Aken. Dat ligt hier over het heuveltje.
Mm-hmm.
En dan achter je zie je de Huls. Hulsberg. De villawijk van Simpelveld. En daar in die prachtige helling. Zuidhelling. Daar lagen in de Romeinse tijd ook 3 villa's. Waarbij aan de voet van de berg. De Molsberg. Daar is dan de beroemde sarcofaag van de dame van Simpelveld gevonden. Dus je zit hier gewoon in een gebied. Waarbij je zegt. Dichter bij de Romeinen kun je in Nederland bijna niet komen.
Nee, precies.
Nou, een van de scènes die we willen gaan naspelen is eigenlijk een moment dat hier de kapelaan Vase, die hier in Vlengendaal woonde, achter zijn ouderlijk huis, dus allemaal stenen vond, waarvan hij vermoedde dat het Romeinse stenen waren. En dat die dus naar professor Goosen van Holduc gaat en zegt van ik heb wat bijzonders gevonden voor de Romeinen. En die gaat dan met professor Holberda in Leiden, gaat hij dan contact opnemen. En dan komt die Holberda, komt dan met chauffeur naar Zuid-Limburg toe om groot inkopen te doen, want er is inmiddels ook die askist gevonden. Dus daar wordt hier gewoon de roofkunst van Zuid-Limburg weggevoerd naar andere oren. Hè? Want ik begreep dat ook Keulen nog goed geboden had, maar die meneer Wiertz die askist had gevonden, die hield toch de poot stijf en die ging toch naar Leiden toe. En daar staat hij nu ook. En
dat is gewoon, wordt hij gerestaureerd ook op het moment.
Wordt hij op dit moment gerestaureerd. En het is gewoon een van de belangrijkste Romeinse vondsten van Noord-Europa gewoon. Het is gewoon uniek op de wereld. Er is nergens een sarcofaag die van binnen is bewerkt. En laat staan met afbeeldingen van een normaal Romeins huis. Dus het is eigenlijk een soort pictogram of een soort tekening van hoe de interieur was van een Romeinse villa. En die Romeinse villa, die gaan we dan ook zo'n beetje op het archeofestival gaan we die nabouwen, die kamer. En dan die dame ligt daar natuurlijk ook op een lang veldbed, zeg maar.
Waarom is het voor de bezoekers zo belangrijk om een dergelijk festival te bezoeken?
Je krijgt, als je dus bent geweest, heb je dus een als bezoeker een idee van waarom zijn de Romeinen überhaupt hier gekomen? Want ze waren natuurlijk allemaal boeren. Hè? Dus het was voor de eerste keer werd er productie gedraaid en moest er heel veel graan worden geproduceerd voor de soldaten. Hè? Dat is een hele nieuwe economie. In plaats van dat je voor jezelf wat maakt, ga je nu produceren voor een ander. Nou, dus dat hele verhaal, dan de villa's. Begrijp je ook waarom dat de Romeinen zo'n enorme invloed hebben gehad? Want mm-hmm. dat vragen mensen bij ook wel eens. Ja, maar waarom zijn die Romeinen nou zo belangrijk? Hè?
Ja.
En dan zeg ik, nou, de Duitsers, hè, die zijn hier 4 jaar geweest. Hè?
Ja.
En in 4 jaar hebben die aardig wat rottigheid kunnen uithalen. En de boel hier op de kop gezet. Mm. En als ze er 5 jaar waren geweest, spraken we allemaal Duits. Hè? De Romeinen zijn hier 400 jaar geweest.
Precies.
Ja? Die hebben dus veel meer invloed gehad dan wij ons kunnen voorstellen. Op ons denken, op onze manier waarop we naar de wereld kijken. Op ons wetsysteem, op onze taal. Noem maar op. Dus dat is een waanzinnige culturele invloed geweest. Waar we heden te dagen nog heel veel aan te danken hebben. Ja. En ik denk dat dat wel zo'n beetje het verhaal moet zijn. Wat je meeneemt als je bij het Archeofestival bent geweest. Die denkt, ja, dat is allemaal voor oude stronks. Maar het is gewoon een stukje van onze eigen Limburgse identiteit.
En dat laten jullie dan ook zien van, dit deden de Romeinen. Dit doen wij nog steeds. Dus dit is de link die we eigenlijk dan hebben.
En een heel belangrijke link is dan de taal. We spreken dan wel niet, zeg maar, de taal van de Romeinen. Mm-hmm. Maar wel de taal die we daarna hebben moeten overnemen van de mensen die de Romeinen hebben verdreven.
Hè? Ja.
De Franken, hè, die rond 400 dit gebied hebben gekoloniseerd. En dat hebben we natuurlijk ook niet allemaal heel scherp op het netvlies zitten. Dat die taal gewoon onze link met het verleden is eigenlijk.
Precies.
Hè?
Het festival bezoeken? Wij zullen u op onze kanalen op de hoogte houden van de vorderingen ervan. Maar bent u nu al erg benieuwd naar de Romeinse Vallei? Bekijk dan de website van Mark Hermans om met hem een wandel- of fietstocht te plannen. Bedankt voor het luisteren naar seizoen 2 van de LGOG-podcast Op pad door de provincie. In deze aflevering werd gebruik gemaakt van muziek gespeeld door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Meer. Ik wil Mark Hermans bedanken voor de samenwerking. Ik ben Justine Kamps, erfgoedconsulent bij LGOG. Vond u deze aflevering leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten, deze aflevering te delen en om de LGOG-podcast te volgen voor meer reizen door Limburg.